Ik wil nog even aandacht vestigen op de vorige keer dat ik hier sprak. Heb ik over een van de fundamenten van ons geestelijk leven gesproken. Hoe heb ik contact met God, onze relatie met God, stille tijd. En ik had toen dit kleine boekje, Stap voor Stap met Jezus. Daar had ik nog niet in voorraad, maar ik heb een aantal hier neergelegd, achter op de tafel. Dus er waren toen mensen die wilden het meenemen. Het was alleen een inkijk-exemplaar, maar nu zijn er toch een aantal. Dus, en doet u €2 in het pakje en dan mag u het meenemen. Nu deze morgen, ja, als het u gelukt is, dan hebt u een aantal hoofdstukken gelezen en dan weet u precies waar het over gaat vanmorgen. Is dat gelukt? Het waren maar een paar hoofdstukjes, hè, van 19 tot 34 of zo, geloof ik. Dat een hele week de tijd, toch? Is het een beetje gelukt? Is er iemand geweest die het gelukt is? Al die hoofdstukken? Ja? Oké. Goed. Ik zal niet vragen, wil je hand opsteken als het niet gelukt is? Want het is een beetje ontmoedigend misschien, maar... En het is maar een aanmoediging, hè. Het zal niet altijd lukken. Maar het helpt ons om toch bewust te zijn van het jaarthema. We willen de hele Bijbel doorgaan in 2 jaar. En soms zijn er wat grotere Bijbelgedeeltes. Zo ook deze morgen. Want het gaat over, u weet, Abraham, Isaac en Jacob. En er zijn al die hoofdstukken uit het Genesisboek zijn er van. Gaan daarover. En het is natuurlijk heel veel. Ik kan eigenlijk ook maar een paar puntjes daaruit naar voren halen. Ik ga niet veel Bijbel lezen, ik ga een paar teksten lezen die heel cruciaal zijn. Abraham, Isaac en Jacob. Waar zitten die ergens in de geschiedenis van de mens, van de wereld? Als je kijkt naar de Bijbel en de Bijbels geschiedenis, dan hebben we Noach. Daar is vorige keer heeft Eddie daarover gesproken, onder andere. En dan is het als het ware even stil. En dan komt Abraham. Na Noach, zijn zonen, die hebben ook weer kinderen gekregen. En de bevolking is gegroeid. En er zijn 10 generaties zijn we verder. En dan komen we bij Abraham. En u hebt misschien dat toch al gelezen van... Die familie van Abraham, Tera, dat was zijn vader, die heeft een grote verhuizing meegemaakt. En daar komen we bij Abraham. Hij is, je zou kunnen zeggen, na Noach, de eerste persoon die genoemd wordt in de Bijbel, die een hele bijzondere en een persoonlijke relatie met God had. Heeft God al die tijd, 10 generaties lang, niks gedaan? Nee, natuurlijk niet. Maar daar lezen we niet echt van in de Bijbel. Maar Abraham, als God tot hem begint te spreken, dan kent hij God. Want van Noach, en Noach heeft ook nog heel lang geleefd. Het is heel interessant als je een keer de moeite zou nemen om, dat is misschien voor sommige mensen wat saai, maar naar dat geslachtsregister te kijken en de jaartallen die erbij staan. En dan zie je dat Noach heeft nog heel lang geleefd, heeft heel veel meegemaakt. En hij was een verkondiger van Gods woord. En hij heeft ongetwijfeld een geweldige impact gehad op zijn nageslacht, dat heel uitgebreid is. Nu, als we nadenken, stilstaan bij Abraham, Isaac en Jacob, dan natuurlijk gaan we veel van hen leren, maar in de eerste plaats leren we en ontdekken we heel veel over God. Als je die hoofdstukken zou lezen en je zou iets over God willen zeggen, wat zou je kunnen zeggen? God is trouw. God is bewogen met mensen. Hij heeft een liefde voor mensen. En God heeft zijn plannen bekendgemaakt. Hij heeft beloftes gegeven. En als je denkt aan de aartsvaders, hè, Abraham, Isaac en Jacob, dan is er misschien 1 woord wat je daar heel sterk bij mag denken. ben helaas niet toegekomen aan een PowerPoint, anders had ik dat even heel sterk kunnen benadrukken, maar schrijf het maar op. Wat zou het woord zijn dat eigenlijk helemaal past bij Abraham, Isaac en Jacob? Heb je een idee? De belofte van God. Het is als het ware een tijdperk waarin deze aartsvaders leven vanuit de beloften van God. En dat is geweldig. Dat brengt het ook heel dicht bij ons. Want wat is ons geloof? Wat is ons geloof? Heeft al iemand iets gezegd over... Marijke zei iets over niet zien en geloven. Wij zien God niet met onze ogen, met onze letterlijke ogen, fysieke ogen. Maar we hebben God leren kennen. En God heeft zijn beloftes gegeven, ook aan ons. En we leven vanuit die beloftes, van alles wat God heeft gezegd. Dat is ons leven, dat bepaalt ons leven. En voor Abraham, Isaac en Jacob was het zo dat hun leven werd bepaald door de beloftes die God aan hen gegeven heeft. Geweldige beloftes. En ik ga er natuurlijk iets van lezen in Genesis 12. Genesis 12, vanaf vers 1. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Wij met al onze verschillende vertalingen, maar omdat het hier ook goed in staat. Ik ga de eerste 8 versen lezen en dan gaan we heel veel ontdekken en leren van Abraham. Er staat in hoofdstuk 12 vers 1, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt die eerste grote belofte. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ziet u hoe dichtbij het komt, ook bij ons? Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot, dat was zijn neef, ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij, Abraham, daar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep, de naam van de Heere aan. Geweldige ontmoetingen die Abraham had met God. En God zocht hem op. Een roeping voor Abraham met wereldwijde gevolgen. Als je nadenkt over wat hier staat, over dat land en een groot volk zal uit Abraham voortkomen, dan kan je iets begrijpen van de geestelijke strijd in de wereld door de geschiedenis van de mensheid heen. En er is nog steeds een gigantische strijd om deze belofte. Want de tegenstander van God heeft eeuwenlang, heel de geschiedenis door, dit proberen te verijdelen, proberen tegen te houden. En misschien is het een beetje rustig geweest het laatste jaar rond Jeruzalem en Israël. Maar daar is de focus op en daar zal ook uiteindelijk steeds weer terug de focus op komen in de wereldpolitiek. De strijd om Jeruzalem, de strijd om het land. En dan is het zo bijzonder wat hier staat. De belofte aan Abraham. God komt met deze belofte aan een man van 75 jaar oud. Er zijn er maar enkele hier die wat ouder zijn, denk ik, niet veel. 75 jaar oud. En dan begint God iets nieuws. Dat is ook bijzonder. Zo is God. Hij doet dingen die wij niet voor mogelijk houden. Hij doet dingen die wij nooit zouden kunnen bedenken. Wie zou dat nu bedenken? Een man van 75 jaar. En die krijgt dan de belofte dat hij tot een groot volk gemaakt zal worden. Alleen heeft geen kinderen. Dat is wel lastig natuurlijk. Is het dan realistisch? En God roept Abraham. Het is niet zo'n eenvoudige opdracht die hij krijgt. Want ze hebben al wat rondgereisd. De familie van Abraham, met Tera, zijn vader. En nu staat er, gaat u uit uw land, ook uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ur der Chaldeeën, daar kwam Tera vandaan, is van Ur der Chaldeeën naar Haran gegaan. Haran, dat ligt zo schuin onder Babel. Dat zegt misschien iets meer. En dan, ja, Haran, dat ligt ten noordoosten van Aleppo in Syrië dus. En dat is een flinke reis die hij moet maken. En God zegt tegen hem, gaat uit uw land, ga. En iets verderop, daar staat in vers 4, er staat een heel klein zinnetje. Er staat, toen ging Abraham op weg. Toen ging Abraham op weg. Dat is niet niks. Als God zoiets zegt, dan vraag je of heeft Abraham niet gezegd tegen God, ja maar Heere God, we hebben al flinke reizen gemaakt met onze familie. En hier zitten we goed. Moeten we nu weer weg? Maar God zegt het, ga uit uw land. En dan naar een land dat ik u zal wijzen. Hij weet niet waar. Welk land gaat hij heen? Ja, God heeft gezegd, hij zal het wijzen. Roeping. Abraham wordt geroepen. Dat is ook iets wat ons iets te zeggen heeft. Of niet? Roeping. Er zijn dingen waartoe God ons geroepen heeft. Waartoe heeft God ons geroepen? Misschien denk je, roeping, hoor, dat is voor zendelingen, ergens ver weg over aan het eind van de wereld. Roeping. In 1 Korinthe staat dat we zijn geroepen, u en ik, we zijn geroepen om gemeenschap met God te hebben. Om een relatie te hebben met God. We zijn geroepen. U hoeft niet te zeggen, ja maar dat is niet voor mij, ik ben maar een heel eenvoudig christen, een heel eenvoudig gelovige. Abraham was eigenlijk ook maar een heel eenvoudige gelovige. Een gewoon mens. Want u zult ook ontdekken, als u dat in de kringen ook helemaal gaat lezen en volgen over Abraham. Abraham was niet een perfect mens, maar hij geloofde in God. En als God hem roept, dan gaat hij niet murmureren zoals het volk van God later deed, of mopperen, of alle tegenwerpingen opwerpen, maar nee, hij gaat. Toen ging Abraham op weg. En dan heb je niet altijd het overzicht. Ik werd wel even bepaald bij, lang geleden, toen wij op zoek waren naar God en naar Gods bedoeling met ons leven. Toen was er ook een roeping om naar Brussel te gaan, naar de Bijbelschool die daar toen nog was. En we hadden geen idee. We wisten alleen dat we daarheen moesten gaan. En we hadden het idee, ja, gaan we in Afrika terechtkomen of in Azië? Of welk ander zendingsland? En we kwamen in België terecht. Maar we wisten het helemaal niet. Maar achteraf ben je eigenlijk dankbaar dat je hebt ja mogen zeggen op de roepstem van God. En die bepaalt dan eigenlijk heel je leven. Heel je leven wordt bepaald als God je roept, als God je dingen laat zien. En het is niet voor iedereen zo dat God ons gaat roepen om te verhuizen. En de verhuiswagen te bestellen, in te laden en dan... Heer, wat nu? Nee, God werkt voor een ieder zo heel apart en bijzonder. Maar God ziet ons. God kent ons. En God heeft een bedoeling met ons leven. Efeze 2 vers 10, lees maar. En dan mag je daarnaar op zoek gaan. Heer, wat wilt u met mijn leven? En dan zal God duidelijkheid geven. God zal duidelijkheid geven. God zal laten zien. En wat word je eigenlijk dankbaar en blij als je ontdekt hoe God tot je spreekt. De vorige keer, of een stille tijd, als u het nog weet en als u het ook in de praktijk brengt. Stil worden voor God, dat betekent dat je ook de stem van God gaat leren ontdekken. En dat je God gaat horen spreken. Wat heeft hij te zeggen? Abraham, die geloofde al in God. En God is in gesprek met hem. En als God zegt, ga uit uw land, dan gaat hij. Hij doet het gewoon. Dan ben je dankbaar als je soms iets op je hart krijgt waarvan je eigenlijk denkt, ja, goh, is dat niet te gek? Is dat niet veel te gek om te doen? Maar als God aan je blijft kloppen en dingen in je gedachten blijft geven, dan moet je het gewoon maar doen. En dan ga je ontdekken hoe God werkt. En dat zou fijn zijn als je daarvan ook getuigt. En als je dat deelt met elkaar. Hoe heeft God mij geleid? Hoe heeft God tot mij gesproken? Mag ik dingen doen die hij van mij vraagt? En dan kom ik bij die beloften, die gigantische beloften. Ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Dat is geweldig, hè, als God dat zegt. Maar natuurlijk, en dat blijkt ook wel later als we het verhaal lezen van Abraham, dat hij ook best daar moeite mee heeft. Want hij heeft geen kinderen. Iets verderop, ik heb het u gelezen, als ze al aangekomen zijn in het land Kanaan, hebben ze al een flinke reis achter de rug. Dus dat is maanden verder. In vers 7, toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hoe reageert Abraham? Hij bouwt een altaar voor de Heere. Want hij gelooft in de Heere. Hij gelooft in God. En op dat moment, ja, Abraham heeft nog geen nageslacht. Nu, God bevestigt zijn beloftes. Abraham die moest leven en hij mocht leven vanuit de beloftes die God hem gaf. Dat dreef hem voort. Beloftes die God gaf. Beloftes zijn niet de dingen die wij zien. Ik weet wel, we leven in een tijd dat er ook allerlei bewegingen zijn die beweren, ja, als je goed gelooft, dan zal je alleen maar je zal rijk worden, succes hebben in alles. Alles gaat voor de wind. Dat lees ik eigenlijk niet in de Bijbel. Dat gebeurt ook helemaal niet. Deze leer kan ook niet gebeuren in landen waar vervolging is, waar armoede is. Dat is daar natuurlijk niet. Maar soms worden we misleid. Abraham, die geloofde en hij zag het niet. Ik zal later straks nog een tekst lezen in Hebreeën ook, waar we dat zien. Maar een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 15. Ik ga nog een stukje met u lezen. Daar is een bevestiging van de belofte. Die belofte, dat is zo cruciaal, dat is ook het fundament van ons geloof. Er staat in hoofdstuk 15, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, die Abraham had voorzien als zijn erfgenaam. Daar komt een stukje van dat gewone menselijke, wat iedere gelovige heeft. Je denkt, dat kan toch niet, God? En dan ga je zelf organiseren. Ken je dat in je leven? Je bidt ergens voor en dan ga je het zelf maar vast organiseren. Dat zie je ook later bij Jacob. Die is daar helemaal een specialist in om dat te doen. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Ik lees nog maar even verder. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En er komt een hele belangrijke zin in vers 6. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Deze week is er, misschien hebt u er iets meegekregen, herdacht van, is er eentje aan het huilen nogal, ik hoor het. Ja, dat is een mama nodig. Hè? Nee. Als u deze week iets hebt meegehad van het herdenken van de reformatie. Luther. Ja, wie zal het zijn, hè? Herken je de stem van... Een moeder herkent de stem natuurlijk, hè? Beter dan de vader. Of niet? Deze week, 500 jaar geleden, heeft Luther zijn stellingen openbaar gemaakt. En we herdenken de reformatie. En wat was de kern van de reformatie? Was dat Luther, of een van de kernen, was dat hij bracht de Bijbel weer terug bij het volk. En hij wees op wat zijn grote ontdekking was, dat hij was niet gerechtvaardigd voor God door zijn werken, maar door geloof en door genade. En dat is precies de basis van ons geloof. Als je denkt dat je beter christen wil worden, is niet de oplossing, ga een beetje harder werken in de kerk of in de gemeente. Nou, je bent allemaal nodig, we hebben allemaal onze taken hier te doen en daar mogen we ons voor 100% en 200% voor inzetten. Maar het is door geloof en door genade. En geloof is datgene wat je niet ziet. Dat staat nog ergens in de Bijbel. Hè? Zalig zij die niet zien en toch geloven. Geloof. Het gaat om geloof. En dat is geweldig wat hier staat, dat het geloof van Abraham, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wordt later in het Nieuwe Testament nog herhaald. Jacobus spreekt erover. Dus door zijn geloof is hij rechtvaardig gemaakt. Is hij verzoend met God. We hebben vanmorgen het avondmaal gevierd. Het werk van de Heer Jezus. Als wij daarin geloven, dan worden we gerechtvaardigd, verzoend met God. En Abraham is de vader van alle gelovigen. Hij is het grote voorbeeld. Ook voor ons is hij in die zin de geestelijke vader. Er staat in die belofte ook dat hij zal vele volken, zijn nageslacht bestaat uit vele, een groot volk en vele volken. Niet alleen het volk Israël wat later komt, maar vele volken, de gemeente. Abraham is eigenlijk onze geestelijke vader. Als je nadenkt over Abraham, die wordt vereerd in het Jodendom, het Christendom en de islam. Wij kunnen dat misschien niet altijd zo goed samenbrengen, maar zo is het. Abraham, vader van vele volken. Door het geloof is Abraham gerechtvaardigd, is hij rechtvaardig gemaakt voor God. En zo is er voor hem een geweldige toekomst. Nog even een vers uit hoofdstuk 15. Vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Dat komt in de volgende themapreken komt dat. Omdat dat is minder mooi. 400 jaar onderdrukking, dat zal zijn in Egypte. Dat is weer een volgende fase van van de geschiedenis. En dan zal vers 14, maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Wonderlijk, hè? Profetische woorden die je precies gaat herkennen als je de geschiedenis van Israël leest dat uit Egypte wordt weggevoerd. Abram was een geloofsheld. Zo mag je Abram noemen. In Hebreeën 11, gaat het even, je weet het bijna achteraan in de Bijbel. Hebreeën 11, daar staat, even zien vers 8. Door het geloof is Abram, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is geloof. Dat is geloof. Soms moeten wij stappen zetten in geloof. Als God iets op ons hart legt, als God tot ons spreekt. Misschien moet je naar iemand toe gaan. Om het evangelie uit te leggen of om voor te bidden. En leven uit geloof. God spreekt tot ons. God spreekt door zijn woord. God spreekt door zijn Heilige Geest. Als u op de familiedag bent geweest deze week, dan hebt u dat heel uitgebreid gehoord. Een hele duidelijke boodschap over hoe God spreekt, ook door zijn geest. God laat ons niet alleen. God gaat ons voor. En Abraham is een geloofsheld geworden. Hij is opgenomen in een galerij. Je hebt niet alleen een Hollywood, een galerij van sterren, maar dit is een galerij van geloofshelden. Abraham. En vers 10. Er staat, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hij verwachtte een stad. Dat is merkwaardig. Verwachtte hij een stad? Hij woonde in tenten, Abraham. En tot aan het eind van zijn leven heeft hij in een tent gewoond. En God had hem een stad beloofd. Maar hij heeft het niet gezien. Maar hij hield zich vast aan die belofte. Later pas is die stad Jeruzalem gekomen. Wat een geloofsheld is hij toch. Nog een geweldige geloofsdaad is natuurlijk, dat is een van de grootste geloofsdaden die er in de geschiedenis van de mens zijn geweest. Dat is dat als Abraham uiteindelijk toch een zoon heeft, als hij 100 jaar is. Dus hij is 75. Probeer het in te denken. Als God hem die belofte geeft van nageslacht. En wat later, dan zegt hij ook tegen God, dat hebben we gelezen in Genesis 15. Ja, maar God, ik heb helemaal geen kinderen. Ik ben kinderloos. En als hij 100 jaar is, dan krijgt hij een zoon. En dan nog wat jaren later, dan zegt God tegen hem, en dat is een ongelofelijke geloofsdaad. Dan zegt God tegen hem, Abraham, je moet je zoon offeren. Ga maar een offer brengen. Hij heeft al vaak offers gebracht, altaar gebouwd. En God zegt hem, je moet opnieuw een altaar bouwen. En dan ga je zoon offeren. Toch helemaal onbegrijpelijk. Wat is God nu toch aan het doen? Dit kan toch niet? En dan komt eigenlijk de grootste geloofsdaad misschien van Abraham, ook in Hebreeën 11. Er staat, door het geloof heeft, in vers 17, heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Nu hier staat, hij heeft Isaac geofferd. Heeft hij Isaac geofferd? Ja, dat God hem op het laatste moment vervangen heeft door een offerdier, dat doet niets af aan het geloof van Abraham. Hier staat, Abraham heeft Isaac, zijn zoon, geofferd. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat een geloof! Dit is denk ik de grootste geloofsdaad uit de geschiedenis van de mens. Abraham die zijn zoon offert. En het lijkt zoveel op God zelf, die zijn enige zoon heeft geofferd, opgeofferd aan het kruis, waardoor wij verzoend kunnen worden met God. Is het niet wonderlijk? Is het niet geweldig? En staat, ik lees nog eventjes verder vers 18 in Hebreeën. Toen tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was, dat was het geloof van Abraham, dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Daarom heeft hij hem geofferd. Hij wist de macht van God. Wat een geweldige geloofsvader hebben wij in Abraham. Want hij is een vader van vele geslachten, van vele volken. Ook is hij, ja, de vader van ons. En toch was hij zo'n gewoon mens. Hij probeerde het zelf ook vaak uit te zoeken. Wat gebeurt er als hij in dat land is gekomen, wat God hem heeft gewezen en God heeft gezegd, dit zal jouw land zijn en dan komt de hongersnood. U zult het allemaal lezen in de kringen, lees het maar allemaal. Er komt een hongersnood en dan denkt Abraham, dat gaat verkeerd. Ik ga naar Egypte. Ik vlucht naar Egypte, ik ontvlucht de hongersnood. Ja, misschien heel begrijpelijk. Wat zou jij doen? Wat zou je doen? Wat zou ik doen? Hij heeft eigenlijk niet gezegd tegen God, maar God, wat nu? U hebt uw beloftes, moeten wij nu sterven van de honger? Nee, ik ga maar naar Egypte. En dan komt hij in Egypte en dan, ja, Sarai is een hele mooie vrouw. En dan denkt hij, ja, wat zullen ze daar, wat zal de koning daar in Egypte doen met zo'n mooie vrouw? Die, ja, daar was een cultuur van, een koning had veel vrouwen. En hij heeft tegen zijn vrouw gezegd, zeg maar dat je mijn zuster bent. Dat is een halve waarheid. En dan zullen ze mij niet doden om jou. Maar dat loopt verkeerd af natuurlijk. En dat had hij niet moeten doen. Hij was een gewoon mens. En hij leert een harde les. En het vreemde is, een tijdje later doet hij hetzelfde. Nog een keer hetzelfde. En hoe gewoon zijn ook de aartsvaders. Ik kan niet veel meer over Isaac zeggen. Maar Isaac doet ook hetzelfde. Leren zij niet? We lezen over die aartsvaders prachtige dingen, geloofstappen. En we zien ook het enorme menselijke. En ik kom niet meer toe aan Jacob, dat was ook niet mijn bedoeling nu, maar je weet, Jacob, de derde aartsvader, dat was een geweldige gelovige. Een man die heeft, als ik denk aan wat typeert Jacob, dat is zijn geestelijke strijd. Zijn worstelen met God. Maar ook zijn eigen ideeën toepassen. Hij wil het zelf regelen. Hij wacht niet op God. Als het gaat om dat eerstgeboorterecht, die zegen die zijn vader Isaac hem zou geven. Samen met zijn moeder hebben ze een mooi plannetje om zijn oude vader Isaac, die al oud is, om te misleiden, dat hij toch de eerste zegen krijgt. Want het is hem toch beloofd van God, maar ze wachten niet op God. En het beïnvloedt het leven van Jacob, hij moet vluchten. En nou, u zult allemaal gaan lezen over die Jacob, zijn slimmigheidjes en zijn eigen manier van doen. En toch is hij ook een geloofsheld. Ook hij wordt genoemd in Hebreeën 11. En hij mag een aartsvader zijn. De belofte die is ook voor hem en hij zet die belofte voort. De belofte aan Abraham gegeven wordt bevestigd ook aan, zult je ook allemaal lezen, aan Isaac. En wordt ook bevestigd aan Jacob. Jacob brengt alleen zichzelf vaak in moeilijkheden. En dat is misschien herkenbaar voor ons. Hoe vaak denken we, ja, nu God, nu moet u dit of dat doen voor ons, want... En dan gaan we het zelf maar doen. En dan gaan we zelf onze keuzes maken. En dan wachten we niet op God. Het is soms heel moeilijk te wachten op God. Dat kom je nog een aantal keren tegen in de Bijbel. Dat mensen niet wachten op God, maar dat ze zelf gaan handelen. Ken je dat? Het is moeilijk om te wachten op God. Heer God, wat moet ik nu doen? In mijn situatie. En dan wachten we niet. En dan gaan we ons eigen plannetje maken. Het is zo wonderlijk als u dat allemaal gaat lezen over deze aartsvaders. Die hun leven hebben gebaseerd op de beloftes van God. Dat is de sturende kracht in hun leven. De beloftes van God. Dus zoals Abraham die verwachtte een stad en hij woonde in een tent. Hij zei blijkbaar niet, Heere God, nu is het al wel lang genoeg geduurd. Hè? Nog steeds geen stad, nog steeds in een tent. Dat maakte voor hem niet veel uit. Hij geloofde in God. Hij vertrouwde op de beloftes van God. En wij kunnen mannen en vrouwen van God zijn als wij hen navolgen. En als we leren leven en ons leven bouwen op de beloftes van God. God heeft ons geweldige beloftes gegeven. En soms zijn we teleurgesteld in God, vaak teleurgesteld in elkaar. En dan denken we, ja maar, wat gebeurt er nu eigenlijk, Heren? Wat moet ik met mijn leven en hoe kan ik nu u volgen? Vasthouden aan de beloftes van God. En wij hebben daarom ook een uitzicht. Een uitzicht dat Jezus gaat terugkeren. Dat eenmaal zal het vrede zijn. Eenmaal zal Jezus vanuit Jeruzalem de grote vredevorst zijn. Dat komt nog. Dat lijkt er toch helemaal niet op. Maar het komt wel. Beloftes van God. En zo is God betrouwbaar. Je mag hem vertrouwen ten volle. En dan zal hij op zijn wonderlijke manier uw en mijn leven leiden. God is getrouw. En hij heeft ons lief. En hij heeft zijn beloftes gegeven. En we zijn kostbaar en waardevol in zijn ogen. Want we zijn bij dat nageslacht van Abraham. We horen erbij. Is dat niet geweldig? Dan mag je aan vasthouden. Amen. Zo moment God danken. Heere God, wat is het geweldig dat we mogen kijken naar Abraham, Isaac en Jacob. Grote geloofshelden. En dan mogen we ook zien hoe trouw en goed u bent. Hoe wonderlijk u bent, Heere, om leiding te geven in hun leven, zoals u ook wilt doen in ons leven. Ik bid u, Heer, ook voor een ieder van ons dat we bijzonder gezegend mogen worden als we in onze kringen ook verder lezen in Genesis. Als we lezen over Abraham, Isaac en Jacob. We komen nog veel tegen, Heren. En dat we mogen zien hoe geweldig groot u bent. Hoe liefdevol u bent. En dat wij ook als gewone mensen met onze eigen fouten en tekorten, Heer, dat we toch geleid mogen worden door u. Dat we horen bij de zegeningen van Abraham. Geprezen zij uw naam. Amen.